we met elkaar lezen in Zacharia. Zacharia 6. Het achtste gezicht. De vier wagens. 6 vers 1. Tot en met 8. Wederom sloeg ik mijn ogen op. Ik zag toe en zie. Daar kwamen vier wagens naar voren tussen twee bergen. Die bergen nu waren van koper. Voor de eerste wagen stonden rode paarden. Voor de tweede zwarte. En voor de derde witte. En voor de vierde gevlekte. Sterke paarden. Ik nam het woord en vroeg de engel die met mij sprak, wat betekent dit, mijn heer? De engel gaf mij ten antwoord, deze gaan uit naar de vier windstreken des hemels, van hun standplaatsen bij de Heere de ganse aarde. Die met de zwarte paarden gaat uit naar het noorderland. De witte gaan uit en achterna en de gevlekte gaan naar het zuiderland. De sterke paarden kwamen opzitten. Zij verlangden weg te gaan om de aarde te doorkruisen. En hij zeide, gaat heen, doorkruist de aarde. Toen doorkruiste zij de aarde. Hierop riep hij mij toe en sprak tot mij. Zie, die uitgegaan zijn naar het noorderland, brengen mijn geest in het noorderland tot rust.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om in uw midden te zijn, om samen het woord te overdenken. Vandaag willen wij ons hart openen voor de boodschap van Zacharia's achtste en laatste nachtgezicht. En ook dit woord is volledig door God ingegeven en nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk, volkomen toegerust. Dit is voluit Gods woord. De Heere wil door dit woord ook tot u spreken, hoewel wij niet in eerste instantie de geadresseerde zijn, maar Israël, komt het toch ook over Israël, over hun hoofden tot ons en heeft de Heere ook voor ons een boodschap. De ogen van de profeet worden geopend om de onzichtbare wagens van de Heere van de legermachten te zien. Wagens die door de Heere worden uitgezonden om de heidense wereldmachten omver te werpen en om de weg te bereiden voor de komst van de grote koning en zijn koninkrijk, de Heer Jezus Christus. Wat een heerlijke naam. Naam boven alle namen. Hij komt in deze wereld. Ging het in de twee voorgaande nachtgezichten om de verwijdering van de zondaar en de zonde uit het volk en het land van Israël? In dit achtste nachtgezicht, broeders en zusters, gaat het om het oordeel over de volken van deze wereld. Het oordeel van de Heere over de volken van deze wereld. We lezen in vers 1. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie vier wagens kwamen tevoorschijn tussen twee bergen. En die bergen waren bergen van koper. Er wordt gesproken over twee bergen. Uit het Hebreeuws blijkt dat het hier om bekende bergen gaat. Er wordt namelijk letterlijk gesproken over de twee bergen. Het is jammer dat dat in de Nederlandse vertaling niet terugkomt, maar de twee bergen, dat is wat er letterlijk staat. En dat veronderstelt dat het bekende berg zijn. Het is de berg, de bergen. Met andere woorden, de geadresseerde weet onmiddellijk welke bergen bedoeld worden. Nu, aangezien de genoemde wagens de aarde moeten doorkruisen, zullen we deze bergen ergens in Israël moeten situeren. Twee van de bekendste bergen in Israël zijn de berg Sion, ofwel de Tempelberg, en de Olijfberg. Als u ooit in Israël geweest bent, heeft u ongetwijfeld beide bergen bezocht en misschien wel beklommen. Wij zouden misschien zeggen heuvels, in de Bijbel bergen. En hoewel we het niet met zekerheid kunnen zeggen, is het heel wel mogelijk dat de profeet deze twee betekenisvolle bergen ziet. Nu moet u weten dat tussen deze twee bergen, de Tempelberg of de berg Sion en de Olijfberg, het dal van Jozefat ligt. Het dal van Jozefat. Het dal van Jozefat, die naam betekent God zal oordelen. God zal oordelen. Ja, het is in dit dal dat de Heere de wereld zal oordelen, mede op basis van hun Israëlpolitiek. Hoe zij zich ten opzichte van Israël gedragen hebben. Hoe ze met Israël zijn omgegaan. Hou uw vinger bij Zacharia 6 en bladert u even met mij naar Joël hoofdstuk 3 vers 1 en 2. Joël hoofdstuk 3 vers 1 en 2. Dus terug nu. Joël, hoofdstuk 3, vers 1 en 2. Daar lezen we iets over dat dal van Jozefat. Dat dal wat zich tussen de twee bergen bevindt. De berg Sion, Olijfberg. Die bekende bergen. En wat lezen we nu? In Joël, hoofdstuk 3, vers 1 en 2. Geweldig dat het zo ritselt, dat u meedoet, broeders en zusters. Ik zeg altijd, in de kerk moeten twee keer ritselen. Eén keer bij de schriftlezing en één keer bij de collecte. Ja. En maar daarover hoort u de volgende keer bij Arie Kleine veel meer. Die gaat het over tiende hebben. Dat is even tussendoor. We lezen met elkaar Joël 3, vers 1 en 2. Want zie in die dagen en in die tijd, als ik een ommekeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. Joël 3, vers 2. Ik lees het u uit de herziende Statenvertaling. Zal ik alle heidenvolken, heeft u dat gelezen, mag u niet ontgaan. Dan zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Dat is dat dal tussen die twee bergen. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren. Let u goed op, een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben, mijn land dat zij verdeeld hebben. Ze hebben het lot geworpen over mijn volk. Dus dat oordeel zal straks plaatsvinden, mede op basis van de Israëlpolitiek van de heidenvolken. Deze twee bergen worden dus in verband gebracht met Gods oordeel over de heidenen, over hoe de heidenvolken zich ten opzichte van Israël gedragen hebben. U hoeft het niet op te zoeken, we zijn weer terug in Zacharia hoofdstuk 6, maar in Zacharia 14 wordt ook gesproken over de Olijfberg en ook in verband met het oordeel wat komen gaat. Ik zal het u even voorlezen. Daar staat, op die dag zullen zijn voeten, dat zijn de voeten van de Heer Jezus, staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken, de andere helft naar het zuiden. Dan zult u de vlucht nemen door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azel. Nou, hoewel het er niet letterlijk staat, broeders en zusters, is het zeer aannemelijk dat deze twee bergen, de berg Sion, de Tempelberg en de Olijfberg, voorstellen. En daarbij komen deze wagens van een plaats ergens tussen het noorden en het zuiden, die wagens waarvan gesproken wordt. Immers, de zwarte en de witte paarden trekken naar het noorden en de gevlekte sterke paarden trekken naar het zuiden. Het zal u bekend zijn dat Israël geografisch tussen het noorden en het zuiden ligt. En ook komen deze wagens en paarden van die plaats in Israël, waar in het Oude Testament de zichtbare manifestatie van de grote verbondsgod aanwezig was. In vers 5 lezen we over de woonplaats van de Heere van heel de aarde. Dus deze wagens komen van die plaats waar de Heere woont. de Heere van heel de aarde. En het is vanaf deze plaats die de Heere zijn aardse woonplaats heeft verkozen als het centrum van zijn heerschappij over de volken, dat de Heere de heidenvolken zal oordelen en de aarde zal zegenen. Vers 1, opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie, vier wagens kwamen tevoorschijn tussen twee bergen, de twee bergen letterlijk, en die bergen waren bergen van koper. Bergen van koper. Nou, waarschijnlijk dat duidt op de krachten en op de ontoegankelijkheid van de woonplaats van de Heere. Hij kan en zal zijn wagens straks met kracht uitzenden om op te bouwen en om af te breken. Maar niemand die tot zijn heilige woning kan doordringen. Het is met andere woorden een absolute veilige, ondoordringbare, onneembare plaats van waaruit de Heere het oordeel doet uitgaan. Nou, tot zover het eerste gedeelte, de twee bergen. Ik hoop dat u daar nu een plaatje voor uzelf van kan vormen. Ten tweede de wagens. De wagens. Vers 1. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie vier wagens. En met Zacharia vragen wij, vier wagens? Waar staan deze wagens voor? En de engel die Zacharia tijdens deze nachtgezichten begeleidt, zijn begeleidende engel, zijn tolkengel, die antwoordt hem in vers 5. Hij verklaart hem het nachtgezicht en dan zegt hij, die wagens zijn de vier winden van de hemel die erop uittrekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan. Deze wagens zijn de vier winden van de hemel. Ofwel, het zijn de hemelse engelenmacht, de hemelse legermacht. Die worden uitgezonden om te oordelen. Dat blijkt mede uit de zinsnede in vers 5, die erop uittrekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde staan. Waar staan deze wagens, deze winden? Waar staan ze? Voor de Heere van heel de aarde. Wie staan daar dan? Wat moeten we ons hierbij voorstellen? Nu, Daniël beschrijft de hemelse legermacht of engelenmacht als duizendmaal duizenden die de Heere dienen en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. De engelenmacht. Daniël 7 vers 10. En wanneer Lucas, ik zeg het fout, want we lezen het in Lucas. Wanneer Gabriël in Lucas 1 aan Maria verschijnt en de geboorte aankondigt, zegt hij, ik ben Gabriël die voor God staat. Waar staan engelen? Voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde. Engelen staan in afwachting en in aanbidding voor de Heere van heel de aarde. Nu herinner u dat de Heer in Zacharia keer op keer wordt voorgesteld als de Heere der Heerscharen of de Heere van de legermachten. In totaal lezen wij 280 keer in de Bijbel de naam van de Heere van de legermachten. 280 keer. Van die 280 keer, dat hebben we ook bij onze inleiding gezegd, van die 280 keer komt de naam van de Heere, Heere der Heerscharen, 50 maal in deze kleine profeet voor. 50 keer wordt de Heere in dit boek de Heere van de legermachten, de engelenmachten genoemd. En om daarmee zijn macht, zijn gezag, zijn slagkracht, zijn daadkracht te onderstrepen. Die herhaling, die 50 keer in dit kleine boekje, in mijn 14 hoofdstukken, 50 keer die naam Heere der Heerscharen. En dat is nogmaals om zijn goddelijke macht te benadrukken. Alle hemelse legermachten staan tot zijn beschikking. Of zoals de psalmist zegt, ik citeer Psalm 103, loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere al zijn legermachten, dienaren van hem, die zijn welbehagen doen, engelen. En Psalm 104, hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot vlammend vuur. En ook in 2 Koningen lezen we over paarden en wagens van vuur, die eerst Elia aan het einde van zijn aardse leven naar de hemel begeleiden en later Elisa beschermen tegen de soldaten van de koning van Syrië. Vurige wagens en paarden rondom. We kunnen concluderen dat deze wagens, die door de profeet gezien worden en door de engel verklaard worden, als zijnde de vier winden van de hemel, de hemelse engelenmacht voorstellen. Ja, bent u het met me eens? Heeft u het gevolgd? Wordt het opgenomen? Ja, het wordt opgenomen. Is het te veel, dan kunt u het naluisteren. En laten we de tekst met tekst verklaren en de Bijbel zoveel mogelijk zelf aan het woord laten. Engelen die bekleed zijn met hemelse macht en kracht, die gereed staan om elke opdracht die van de troon komt onmiddellijk te gehoorzamen. En het beeld van wagens duidt op kracht. De kracht waarmee het oordeel voltrokken zal worden. En mijn ziens gaat het dan hier niet om gewone wagens, maar om strijdwagens. Dat staat er niet, maar dat zou je uit de context, het verband kunnen afleiden. Ja, zegt de psalmist, de strijdwagens van God zijn 2 × 10.000 ontelbare duizenden. Opnieuw om de macht, de daadkracht, de strijdkracht van God, de Heere, middels zijn engelen te onderstrepen. En er staat ook dat ze zijn als de wind. En dat duidt op hun snelheid, hun wendbaarheid. Met grote kracht en snelheid kunnen zij overal op de aarde hun werk doen in opdracht van de Heere die op de troon zit. Zij staan voor de Heere van heel de aarde. Is dat geen prachtige titel? Heere van heel de aarde. Nu, in algemene zin is de Heere God natuurlijk de Heere van heel de aarde. Maar we weten ook, en we lezen ook in het Nieuwe Testament, dat er over de grote vijand van God en Gods kinderen gesproken wordt als de God deze wereld. De hele wereld ligt in het boos. En er gebeuren dingen die compleet in strijd zijn met Gods woord en wil. En daarom is deze titel, Heere van heel de aarde, ook een heenwijzing naar het moment dat elke knie zal buigen en alle tong zal belijden, Jezus is Heer en de Heere werkelijk in alle opzichten de Heere van heel de aarde zal zijn. En in die zin is dit ook een messiaanse titel van de Heer Jezus, wanneer zijn koninkrijk gevestigd zal worden en hij koning zal zijn over heel de aarde. Nu is het u misschien opgevallen dat er tussen het eerste en het achtste nachtgezicht een frappante overeenkomst is. Het lijkt wel alsof dit achtste nachtgezicht terugkomt op wat we in dat eerste nachtgezicht hebben gezien. Een soort afsluiting van deze 8 nachtgezichten die zich in een rap tempo in 1 nacht aan het geestesoog van de profeet heeft voltrokken. Nou, herinner u hoe de profeet aan het begin van deze gedenkwaardige nacht, in het eerste nachtgezicht, gezien heeft hoe de hemelse legermacht, onder aanvoering van de engel des Heren, gezeten op een rood paard, erop uitgegaan is om onderzoek te doen naar de houding en het gedrag van de wereld ten opzichte van Israël. Herinnert u zich dat nog? Ik hoop het van harte. Dus die engelenmacht is er daarop uitgegaan om onderzoek te doen naar de houding, de politiek van de wereld ten opzichte van Israël. De Israëlpolitiek van de volken van deze wereld wordt zo gezegd door de Heeren onder de loep genomen. En wat blijkt, hebben we toen vastgesteld, er heerst een wereldwijd antisemitisme. Wereldwijd. Het kan werkelijk niemand iets schelen dat Israël van alle kanten bedreigd wordt. De benauwdheid van Israël laat werkelijk iedereen compleet koud en onbewogen. Zoals bijvoorbeeld, even time-out, schiet me te binnen. Op dit moment de nucleaire dreiging vanuit Iran. En wat zeggen de Verenigde Naties? Laten we praten. Laten we de dialoog aangaan. In die dialoog heeft Khomeini en al zijn handlangers gezegd, oh nee, dit is in strijd met de islam. Wij zullen geen atoombom ontwikkelen. Terwijl ze daar nu mee bezig zijn. En dan zeggen de Verenigde Naties, we gaan met elkaar praten. Nou, ik weet wel wat ze gaan zeggen. Het is in strijd met de islam. We doen het niet, maar ondertussen doen ze het. En het lijkt wel alsof de wereld compleet onbewogen is, alsof het ze koud laat, welke dreiging eruit gaat. Bijna wekelijks wordt er in Iran opgeroepen tot een complete vernietiging van de staat Israël. De benauwdheid van Israël laat iedereen compleet koud. Iedereen zwijgt stil over het onrecht en de dreiging van Gods uitverkoren volk. Het is dan ook een verwijt aan het adres van de wereld, als er gezegd wordt in dat eerste nachtgezicht, heel de wereld zit stil neer. Ziet u dat? Heel de wereld zit neer en is stil. Dat is een verwijt, want zij zouden hun stem moeten verheffen. Ze zouden het moeten opnemen voor Gods oogappel, Gods geliefde om der vaderen wil. Maar zij houden zich stil in dat eerste nachtgezicht en dat is een verwijt. Dat was aan het begin van de nacht. Er is onderzoek gedaan, geconstateerd, antisemitisme. De hele wereld zwijgt stil. Iedereen heeft het goed, maar ze bekommeren zich niet om Israël. De Heere neemt hen dat kwalijk. Nu aan het einde van dit nachtgezicht. Wat gebeurt er? Bij het aanbreken van de morgen ziet hij in dit laatste nachtgezicht diezelfde hemelse legermacht, die nu de vurige strijdwagens van de Heere hebben beklommen en worden uitgezonden, niet om zoals in het eerste nachtgezicht onderzoek te doen, niet om onderzoek te doen, maar om de oordelen van de Heere over de heidenvolken, die zorgeloos neerzitten, op wie hij zeer toornig is, uit te voeren vanwege hun anti-Israël. Politiek. Mensen, broeders en zusters, nog staat de Heer toe dat zijn oogappel, de beminde om de vaderen wil, van alle kanten verdrukt wordt en de ene resolutie naar de andere tegen haar wordt ingebracht en aangenomen. Maar daaraan zal op een toekomstige dag die met rassenschreden naderbij komt een einde komen. Namelijk wanneer de hemelse legermacht in vurige wagens en paarden erop uitgestuurd zullen worden om te oordelen alle die de oogappel van de Heere hebben aangeraakt. Nu, wij weten welke twee bergen er bedoeld worden. We weten wat die wagens voorstellen. Ten derde, het aantal wagens en de gekleurde paarden voor deze wagens. Leest u maar mee. Ik drink even een slokje. De eerste wagen, vers 2, had rode paarden, tweede wagen zwarte paarden, derde wagen witte paarden, de vierde wagen sterke gevlekte paarden. Ik nam het woord en zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze wagens, mijn Heer? Daarop antwoordde de engel en zei tegen mij, dat zijn dus de vier winden van de hemel die erop uittrekken van de plaats waar zij voor de Heeren van heel de aarde hebben gestaan. Die de zwarte paarden hebben, trekken uit naar het land van het noorden. De witte paarden trekken uit en achterna de gevlekte trekken uit naar het land van het zuiden. En de sterke paarden trokken uit en wilden het land doorgaan. Want hij had gezegd, ga het land door. Of de wereld door. Er wordt gesproken over Eretz, Dat kun je met land en wereld vertalen of aarde vertalen. U heeft misschien als uw MBG heeft aarde staan of wereld. Ik denk dat datzelfde prefereer ik de vertaling aarde. De aarde doorgaan. Toen gingen zij de aarde of het land door. Er spraken van vier wagens. Ziet u dat, broeders en zusters? Het aantal vier duidt hier op het universele karakter van het oordeel. In Jesaja 11 vers 12 lezen we over de vier hoeken van de aarde. En ook spreekt de Bijbel over de vier winden van de hemel. Het aantal vier wijst dus op het wereldwijde oordeel. Ditzelfde aantal, en dat is frappant en dat is opvallend, komen wij ook tegen in Openbaring hoofdstuk 6. Waar sprake is van paarden, vier paarden. Daar is ook sprake van een wit paard, een rood of rossig paard, een zwart paard en een vaal paard. Exact diezelfde kleuren. En ook de context is in Openbaring 6 die van het wereldwijde oordeel. Ofwel de grote verdrukking. Het is een soortgelijke context als die hier in Zacharia hoofdstuk 6. In Zacharia worden de eerste wagen getrokken door rode paarden. En ook in Openbaring 6 vers 4 is er een rood paard. Nu, hou uw vinger opnieuw bij Zacharia 6 en bladert u met mij door naar Openbaring 6. Ik heb gisteren gesproken over de Romeinenbrief in Hattem en de Romeinenbrief ligt voor op mijn lippen. Ik wil iedere keer de Romeinenbrief zeggen, maar het gaat om de Openbaring. Openbaring 6 vers 4. En terwijl u dat opzoekt, moet ik u zeggen dat ik denk dat we hier met hetzelfde gebeuren te doen hebben. Lees u maar mee. Het gaat hier om rode paarden. Rood is de kleur van oorlog, bloedvergieten. En wat lezen we in Openbaring 6, 4? En een ander paard dat rood was, trok uit. En aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. Dus dat rode paard wat je dus in Zacharia 6 tegenkomt, kom je nu ook tegen in de Openbaring, ook in hoofdstuk 6. Nou, in Zacharia wordt de tweede wagen door zwarte paarden getrokken. En ook in Openbaring 6, bij het begin van de grote verdrukking, lezen we over een zwart paard. Lees maar mee. Wat is het? Vers 5. En ik zag en zie een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. Met andere woorden, we hadden het er zojuist in de keuken even over. Met andere woorden, er staat hier, breng de olie, de wijn, geen schade toe. Met andere woorden, de wereld zal geteisterd worden door hongersnoden. Maar de olie en de wijn, datgene wat de rijken zich kunnen permitteren, blijft voorlopig nog even onaangetast. Maar degene die, zeg maar, de gerst, het graan, wordt bijna onbetaalbaar. Wat een beeld is van hongersnoden. Grote wereldwijde schaarste, tekorten. De Heere God zal de wereld oordelen met oorlog en bloedvergieten en hongersnoden. Heeft de Heer Jezus dat niet gezegd in Matteüs 24? Is dit niet gewoon wat het plaatje wat we in het profetische woord tegenkomen over de eindtijd? De derde wagen die Zacharia ziet wordt getrokken door witte paarden. En ook nu weer lezen wij in de Openbaring over een ruiter op een wit paard, wat symbool is van overwinning en triomf en de nederlaag van de vijanden. En ten vierde ziet Zacharia een wagen met gevlekte paarden. In Openbaring 6 spreekt Johannes over een vaal paard, wat staat voor de dood en het dodenrijk. Nou, nogmaals, mijn ziens spreekt Zacharia in hoofdstuk 6 en Johannes op Patmos, openbaring 6, over exact dezelfde gebeurtenissen. Het gaat hier om het oordeel van de Heere over de volken, datgene wat in openbaring 6 wordt genoemd, de grote dag van hun toorn is gekomen. Vier strijdwagens, getrokken door paarden, paarden die spreken door hun kleuren van oorlog, bloedvergieten, hongersnoden, van overwinning, van dood en het dodenrijk. In openbaring 7... staat in vers 1, openbaring 7 vers 1, hierna zag ik vier engelen, ook weer vier engelen, op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee, of tegen enige boom. Weet u, het is veelzeggend, dat deze vier wagens in Zacharia 6 worden vergeleken met vier winden, de winden van de hemel. Dus het gaat hier om de engelenmacht, hè? Dat hebben we duidelijk, denk ik, onderbouwd. Dus deze winden zijn de hemelse engelenmacht. En wat doen zij hier, deze engelenmacht? Die gaan erop uit om te oordelen de volken. Nu wil ik u iets laten zien. In Daniël, wat ook over deze winden, over deze engelenmacht worden gezegd. Als u met mij opzoekt, Daniël 7 vers 1. Ook in een nachtelijk visioen, of een nachtelijk nachtgezicht. En dan lezen we iets opmerkelijks. Wat ons inzicht geeft over wat er achter de coulissen van het wereldgebeuren plaatsvindt. We kijken als ware via Zacharia 6 en ook hier in Daniël 7... even achter de coulissen van wat er op het politieke wereldtoneel plaatsvindt. Nou, wat lezen we nu? Daniël 7 vers 1 tot 3. Daniël nam het woord en zei: 's nachts in mijn visioen keek ik toe en zie de vier winden van de hemel. Opnieuw die vier winden. Ziet u dat? Terugkerend. De vier winden, dat is dus de legermacht van de Heere, zweepten of woelden de grote zee op, en de vier grote dieren, overgrote levende wezens, stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. De grote zee staat hier, dat weet u wel, voor alle volken van deze wereld. Alle heidenvolken. En wat doen deze engelen, deze vier winden, die woelen, die werken in die volken, die heidenvolken. En wat zien we daaruit ontstaan? Vier overgrote levende wezens. En wat blijken dat volgens Daniël te zijn? Koninkrijken, wereldrijken. Dus door interventie, door de activiteit van deze vier winden, dit woelen, zien we deze koninkrijken, wereldrijken ontstaan. Komen ze tevoorschijn. Terwijl in ons schriftgedeelte, in Zacharia 6, de vier winden van de hemel erop uitgestuurd worden om die wereldmachten te verbreken. Ziet u dat? Dus het is onder invloed van deze machten dat die koninkrijken ontstaan. En mede onder invloed van deze engelmachten, deze winden, dat deze koninkrijken ten onder gaan. Nou, hier leren wij dat het door de wil en de macht van God is. Door zijn directe ingrijpen, dat wereldmachten opkomen en ondergaan. Weet u, de waanzin van koning Nebukadnezar, de koning van Babel, was een oordeel over zijn hoogmoed. Totdat hij erkende dat de allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. En daarin aanstelt. En dat geeft aan wie hij wil. En dan komt deze heidense koning, deze wereldleider uit de oudheid, tot deze belijdenis. Ik lees het u voor. Koning Nebukadnezar zegt, nadat zijn verstand tot hem was teruggekeerd: Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. En dat had hij zojuist aan de lijve ondervonden. Er is dus een frappante overeenkomst tussen het achtste en het eerste nachtgezicht. En ook is er een duidelijke overeenkomst tussen het achtste en het tweede nachtgezicht over de vier horens en de vier smeden of timmerlieden. Alleen wordt nu nog duidelijker dat achter het zichtbare politieke wereldgebeuren en achter allerlei menselijke motieven en besluiten de Heere met kracht aan het werk is tot realisatie van zijn volmaakte einddoel. Paulus zegt het zo in Efeze 1 vers 11, dat de Heere werkt in alle dingen naar de raad van zijn wil. Ik vind dat een van mijn lievelingsteksten. De Heere God werkt in alles in mijn leven. Hij werkt in alles op lokaal niveau. Hij werkt in alles op het wereldtoneel. Tot realisatie van zijn raad, dat wil zeggen zijn besluit, datgene wat hij zich heeft voorgenomen. En wat is dat? De vestiging van zijn koninkrijk en de regering van de Heere Jezus Christus. Wat zal beginnen met 1000 jaar en zal overgaan in die 1000 jaar in het eeuwige koninkrijk van de Heere. De Heere werkt in alles naar de raad van zijn wil. Mogen onze ogen ervoor geopend worden dat de Heere aan het werk is. We zien koninkrijken en machthebbers opkomen en we zien ze ondergaan. We hebben de laatste weken, maanden daar een paar sprekende staaltjes van gezien in Noord-Afrika. Egypte. De Heer is in dat alles aan het werk. Nogmaals mogen de Heere onze ogen daarvoor openen, zoals hij de ogen van de knecht van Elisa opende voor de vurige wagens en paarden. Achter al datgene wat zich zichtbaar op het wereldtoneel afspeelt, is de Heere aan het werk. Wees niet verontrust, gemeente. Mannen en vrouwen, wees niet verontrust. Menselijke machthebbers en koningen komen en gaan. Maar de Heere, de koning van heel de aarde, zit op zijn troon, soeverein. Bij hem loopt nooit iets uit de hand. En hij werkt in alle dingen tot realisatie van zijn volmaakte wil. Wees niet verontrust. Dat zijn ook de woorden van de Heer Jezus in Matteüs 24. Als hij spreekt over de rampen die over de wereld komen gaan, wees niet verontrust. God zit op de troon en bij hem loopt nooit iets uit de hand. Nu herinner u, de paarden staan symbool voor het goddelijk oordeel. De wagens staan voor de hemelse legermacht. Deze hemelse legermacht wordt uitgezonden om het oordeel over de vijanden van God en Gods volk te voltrekken. In Zacharia zien we hoe de zwarte paarden hongersnood en de dood en de witte paarden overwinning en triomf naar het noorden worden uitgezonden. En dan kunnen we onszelf de vraag stellen, waarom naar het noorden? Waarom worden ze naar het noorden uitgezonden? De zwarte paarden en de witte paarden gaan naar het noorden, staat er. Waarom? Antwoord, omdat historisch gezien Israëls grootste vijanden altijd via het noorden het land zijn binnengevallen. Het land onder de voet hebben gelopen. Zij kwamen altijd via het noorden. Ik geloof niet dat Israël ooit vanuit het oosten is aangevallen. Dat is niet bekend. Dat is ook praktisch onmogelijk, want daarvoor zou je de Arabische woestijn moeten oversteken. En elke legeraanvoerder laat dat wel uit zijn hoofd. Geen vijand die dat ooit gedaan heeft. Nee, zowel Assyrië, Babylon, de Grieken en de Romeinen kwamen via het noorden. Het land binnen. En ook is Israël in vroeger tijden niet vanuit het westen aangevallen. Want daar ligt de Middellandse Zee immers. Dus niet vanuit het oosten en niet vanuit het westen. Maar vanuit het noorden kwamen hun vijanden. Nu, in Zacharia lezen we dat de gevlekte paarden, die krachtige of sterke gevlekte paarden, naar het zuiden gingen. En wel omdat Israël in het zuiden een andere vijand heeft, namelijk Egypte. En hoewel dat tot voor kort had Israël, weten we, een vredesovereenkomst, verdrag met Egypte, wordt dat nu aan alle kanten geschonden. De Heere zal de heidenvolken van deze wereld mede op basis van hun Israëlpolitiek oordelen. Dat is ook wat we in Matteüs 25 lezen. Herinner u hoe de Heer Jezus daar spreekt over dat hij honger heeft geleden, dat hij naakt was, dat hij in de gevangenis is geworpen. En jullie hebben mij niet gekleed of jullie hebben mij niet bezocht en jullie hebben mij niet verzorgd. En er staat daar in Matteüs 25, wanneer de Zoon des Mensen kan komen in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid en voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En dan vragen ze: Heere, wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En dan zal de koning hun antwoorden: let u goed op. Voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: ga weg van mij, gij vervloekt in het eeuwige vuur dat daarvoor de duivel en zijn engelen bestemd is. Er wordt hier gesproken over een van de minste, de geringste broeders van mij. Wie zijn dat, denkt u? Dat is Israël. En dan staat er dat de Heer Jezus dat zal doen als hij komt in zijn heerlijkheid, al de engelen met hem en al de volken zullen voor hem gebracht worden. Op basis waarvan, mede op basis waarvan worden ze geoordeeld? Hun houding ten opzichte van Israël. Mede op basis. Ziet u hoe belangrijk het is? Ik ben het in een heel aantal dingen niet met Israël eens. Ik huiver als ik eraan denk dat de eerste twee abortussen in Israël bij soldaten, vrouwelijke soldaten, op kosten van de overheid geaborteerd worden. Er zijn meer kinderen omgekomen door abortus in Israël sinds de stichting van de moderne staat Israël in 1948 dan er in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ik huiver. Schijnheil, als ik denk aan wat er in ons land gebeurt. Afgelopen maandag, een week geleden, stond ik met 2-3 mensen voor de abortuskliniek in Utrecht. Waarom sta je daar? Omdat ik me onmachtig voel tegen groot onrecht. Ik denk, ik ga er gewoon staan, een paar foldertjes. Misschien dat de Heer me een gesprek geeft met een van de mensen die daar naar binnen gaan of daar uitkomen. En ik kreeg de gelegenheid om te spreken met de twee jonge vrouwen die eruit kwamen. Ik liep het terrein van die kliniek op. Dat mocht niet, hoorde ik achteraf. Maar goed, ik liep het terrein op van die kliniek. Ik zag ze, ik zeg, ik heb een folder voor je. Zou je dat willen meenemen? Nee, zegt ze, u bent te laat. Ik zeg, hoezo? Ik zeg, ik heb net mijn kindje laten weghalen. Ik zeg, wat zeg je? Weet je wel wat je gedaan hebt? Ja, zegt ze. Ik heb mijn kindje gedood. Zegt ze, bam. En mijn tweede, zegt, maar ik heb al twee kinderen. En ik heb er ook al nu twee geaborteerd. Ik zeg, dus je hebt eigenlijk 4 kinderen. Ja, zegt ze. Zeg maar, de omstandigheden staan het niet toe dat er nog een kindje komt. Dus ik zeg, dus zeg je nu dat als de omstandigheden er naar zijn dat je een medemens mag doden? Zeg je dat nu? Als de omstandigheden er naar zijn, mag je een medemens doden. Is dat wat je zegt? Dat wilde ze niet bevestigen, want ze begrijpt ook wel, dat kun je eigenlijk niet zeggen. Maar toch zei ze dat. Toch zei ze dat. En er voltrekt zich een enorme ramp wat dat betreft. Weet u, ik ben helemaal aan het afdwalen. We gaan terug naar de tekst. Waarom zei ik dat? Omdat we het over Israël hadden. En over dat we het voor Israël behoren op te nemen. En pal achter Israël moeten staan. Terwijl je als vriend van Israël, terwijl je hartstochtelijk veel van dat volk houdt. Waarom hou ik hartstochtelijk veel van Israël? Omdat ik hartstochtelijk veel van mijn heiland hou. En hij is een Jood. Hij is een Jood. En ik heb heel wat gesprekken in Israël gehad. En zeiden mensen, u weet meer van onze geschiedenis dan we zelf, zeiden ze soms. Waarom? U bent de Goyim, u bent de Heiden. Ik zeg, ja. Maar mijn leven is uit de Joden. Uw leven is uit de Joden. Ja, mijn heiland, Jezus. En ik ben jullie zo dankbaar voor hem. Ik denk dat we ons wat dat betreft vrijmoedig mogen uitspreken naar Israël over onze dankbaarheid. Dat onze Messias uit de Joden is. Maar u ziet dat de wereld geoordeeld zal worden straks bij de komst van de Heer Jezus Christus, mede op hoe ze hun Israëlpolitiek hebben gevoerd. En ook wij zelf persoonlijk zullen daarvoor verantwoording moeten afleggen. In Genesis 12 zegt de Heer tegen Abraham: ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En dat is wat we in ons schriftgedeelte zien gebeuren. De hemelse legermacht gaat naar het noorden en het zuiden. Geen van hen gaat naar het oosten, geen van hen gaat naar het westen, omdat daar twee natuurlijke barrières liggen, de woestijn en de zee. En nu stuiten we in onze tekst op een moeilijkheid. Zo lezen wij over vier wagens. De eerste wagen had rode paarden, de tweede zwarte, de derde witte, de vierde sterke gevlekte paarden. Maar bij de uitleg van de begeleidende engelbroeders en zusters wordt de eerste wagen met de rode paarden vergeten. Ziet u dat? Kijk, in het visioen zie je deze vier paarden. Maar bij de uitleg van de begeleidende engel wordt de rode helemaal niet genoemd. Alsof die in één keer in het niets is verdwenen. Wat is er met deze rode paarden en deze wagen gebeurd? Nou, ik zal u de vele verschillende uitleggingen besparen. En ik zal u de mijnziens meest aannemelijke en ook eenvoudige verklaring met u delen. Een mogelijke verklaring waarom de rode paarden in de verklaring van de begeleidende engel worden overgeslagen is, omdat deze rode paarden als laatste worden uitgezonden. Om een of andere reden worden eerst de zwarte en de witte en gevlekte paarden met het goddelijk oordeel uitgezonden, alvorens de rode paarden worden uitgezonden met het vreselijke oordeel. Rood, wat staat voor bloedvergieten. Het is een groot oordeel. Dus je zou kunnen zeggen, je ziet het als eerste. Je ziet het als eerste in het visioen. Maar ze worden als laatste uitgezonden. Dat staat er niet. Maar dat ze worden uitgezonden is duidelijk. Dus nogmaals, de reden dat ze niet genoemd worden is mijnziens, omdat ze niet gelijktijdig worden uitgezonden. Uiteindelijk worden ze wel allemaal uitgezonden. Want er staat: ga heen, doorkruis de aarde. Toen doorkruisten zij de aarde. Ze gaan naar het noorden en het zuiden. Waarom gaan ze naar het noorden en het zuiden? Dat hebben we al gezegd. Niet omdat dat ze alleen maar naar het noorden en het zuiden gaan. Maar in het westen had je die woestijn. En in het oosten de woestijn. In het westen had je de zee. Dus je zou kunnen zeggen, het zuiden en het noorden, dat zijn de uitgangen van het land. En vanuit de uitgangen van het land verspreiden ze zich over de wereld. Dat staat er, dat staat hier ook. Dat ze niet, het is niet beperkt. Nee, ze doorkruisen de aarde, staat er. De hele aarde. Het is een wereldwijd oordeel. Ik afronde, broeders en zusters, met vers 8. Vervolgens riep hij mij en sprak tot mij: zie, zij die zijn uitgetrokken naar het land van het noorden, hem hebben geest doen rusten in het land van het noorden. Wat betekent dit? Vervolgens riep hij mij. Het gaat hier om een sterk roepen. Het is een met stemverheffing roepen. De Heer heeft zo gezegd de aandacht van de profeet. Het is de Heer van heel de aarde die aan de wagens en de paarden de opdracht geeft: doorkruis heel de aarde. die nu direct tot Zacharia spreekt. En dan zegt de Heere: zij hebben mijn geest in het land van het noorden tot rust gebracht. Of doen rusten. Dat betekent, broeders en zusters, dat Gods geest onder de zonde en de overtredingen en de vijandschap van deze wereld onrustig is. Zijn heiligheid en rechtvaardigheid zijn daar onrustig onder. Hij kan het bijna niet verdragen, totdat het oordeel voltrokken wordt. Zijn heiligheid en rechtvaardigheid eisen het oordeel over de zondaar of zijn plaatsvervanger. En hier zien we dat de heiligheid en de rechtvaardigheid van God die het oordeel eisen, dat daar aan die eis wordt voldaan. Zij hebben mijn geest doen rusten in het land van het noorden. En dat wordt in het bijzonder het land van het noorden genoemd. Waarom het land van het noorden? Weet u, dat is veelzeggend. En daarmee komen we terug op dat zevende nachtgezicht. Omdat vanuit het noorden Israëls ergste vijand kwam, namelijk Babel. En met hun Babylonische ballingschap brak de tijd van de heidenen aan. Dat is de tijd dat de heidenen over Israël regeren. Dat is de tijd waarin we thans nog leven. U zegt, regeren de heidenen over Israël, over grote plaatsen in Israël, vele plaatsen in Israël, grote gebieden, heeft Israël op dit moment eigenlijk weinig tot niets te zeggen. Het valt onder internationaal of Palestijns gezag, autoriteit. Het is nog steeds de tijden der heidenen. Maar zoals u weet wordt in Openbaring 17, 18 en 19 over Babylon gesproken. De laatste vorm van het kwaad wordt als Babylon voorgesteld. En wanneer deze laatste manifestatie van het kwaad geoordeeld is, zal Gods heilige geest, die over de zonde van de wereld onrustig is, tot rust komen. In Zacharia 5, in dat zevende nachtgezicht, hebben we gezien dat de Heere de vrouw in de Eva, Babylon, naar het land Sinear uitwijst. Herinnert u zich dat nog, het land Sinear? Daar waar zij vandaan komt, waar het eigenlijk allemaal begonnen is, met de bouw van de toren van Babel, met zijn eigen machtige, eigendunkelijke, wereldwijde, eigendunkelijke godsdienst, georganiseerd kwaad. Straks, broeders en zusters, het duurt niet lang meer, zal de Heere zijn hemelse legermacht erop uitsturen om het Babylonisme wat zich overal op deze wereld heeft genesteld te oordelen en met wortel en tak uit te rukken. En dan komt Gods heilige geest tot rust en zal de Heere koning worden over de aarde om vanuit Jeruzalem over de uithoeken van deze wereld te regeren. Maar daarover in het vervolg meer. Een laatste woord. Zij hebben mijn geest doen rusten. Goddeloosheden veroorzaken onrust bij de Heilige Geest. Hoe is dat in uw leven? Heeft u deel aan de Heilige Geest? Woont de Heilige Geest in u? Bent u een tempel van de levende God? Als zonden en overtredingen en ongerechtigheden onrust bij de Heilige Geest veroorzaken, herkent u iets van die onrust daarover in uw eigen leven? Nee, het is niet zo dat de zonden in uw leven de Heilige Geest onrustig maken. Ze doen wat anders. Ze bedroeven de Heilige Geest. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Het is niet meer zo dat het oordeel over u zal worden uitgeroepen van Gods oordeel over u en mijn ongerechtigheden. We zijn op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, gekomen. Hij is in uw plaats en voor onze zonde aan het kruis gestorven. Hij heeft het rechtvaardig oordeel van God over uw en mijn zonde gedragen. En toen is Gods onrust over uw en mijn zonde tot rust gekomen. Het is volbracht. Wat geweldig. Maar het betekent nog steeds dat wij de Heere wel verdriet doen met onze zonden. Positioneel is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar in relatie met de Heere kan er veel misgaan. En daarom is het belangrijk om je zonden te belijden. En ik heb het hier wel vaker gezegd, dat woordje in 1 Korinthe of 1 Johannes 1 vers 9. Daar staat, indien we onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. U weet, het woordje belijden staat het Griekse woordje homologeo. Homo is hetzelfde, dat weten we vandaag allemaal, hoef je helemaal niet meer uit te leggen. Het is hetzelfde, homo, logeo, spreken, zeggen. Dus we moeten onze zonden gaan belijden. Dat betekent hetzelfde spreken, hetzelfde zeggen als wat de Heere God over mijn zonde zegt. Maar dat is nooit louter lippen gebeuren. Als de Heere God iets over de zonde zegt, komt dat voort uit een gevoel over de zonde. Nu, wat voelt de Heilige Geest over de zonde in deze wereld? Onrust. Zijn heiligheid zoekt de zonde te oordelen. Wat voelt de Heilige Geest over zonde in het leven van Gods kinderen? Droefheid. Droefheid. En vanuit die droefheid over de zonde, die God voelt, ga ik zeggen over de zonde wat God zegt. En dat resulteert in een breken met de zonde in mijn leven. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. Geloofd is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Geloofd is de God van Israël. De drie enige op zijn troon. Amen. Ontvangt u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.